Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, van ganser harte gegroet. Onafhankelijk van het weder buiten zijn wij goed gemutst en groeten we u met alles wat de oktobermaand ons aan verrassingen kan geven. We keren terug naar onze geliefde dichter Felix Timmermans en laten hem met alle zintuigen spreken tot glorie van de levende God. Uit zijn bekend bundeltje, Adagio, kozen wij voor u een gedicht over Gods goedheid. Je kan het vinden bladzijde 128, en de eerste zin begint: de goedheid blinkt door alle schone dingen. Het gaat om vier regels, vier strofen, waarvan de eerste twee strofen telkens vier regels en de derde en de vierde strofe drie regels. We luisteren eerst naar de tekst en dan komt er een kleine commentaar. Zoals een moeder haar beschuiten openbrokkelt voor kindjes aan de tafel. De goedheid blinkt door alle schone dingen, en 'tis gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen op de vensterruit, en gelijk de bomen die ons huis omringen. Men hoort het in het geruis der blaren zingen, dan heeft het brons of zilveren geluid, dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. En nu gebroken met de smart en pijn er overweg uit deze wereld, ik wil ook eens gelukkig zijn. Dan komt de smart die mij met dons beperelt, dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn, waar Gods vlam mij met haar glans verteert. De goedheid blinkt door alle schone dingen. Het woordje goedheid is een hele meditatie waard. Wij leerden vroeger reeds: goed zijn is een deugd, te goed zijn is een ondeugd. Maar de ware goedheid, die komt uit Gods mens geworden hart, die goedheid blinkt door alle schitterende dingen, maar vooral door schitterende mensen. Hoe Jezus over goedheid denkt, horen we in de ontmoeting met de rijke jongeling, een geschiedenis die je kan vinden bij de evangelist Marcus, hoofdstuk 10, vers 17 tot en met 30. Ik lees alleen de twee eerste versen 17 en 18, om te illustreren hoe Jezus reageert wanneer men hem een goede meester noemt. Toen de Heer zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor hem op de knieën wierp en vroeg: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus antwoordde: waarom noemt ge mij goed? Niemand is goed dan God alleen. De goedheid blinkt door alle schone dingen. En 't is gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen op de vensterruit en lijk de bomen die ons huis omringen. Jezus leert ons dat we tegenover de hemelse God deemoedig mogen zijn. Hij zelf was de eenvoud. Hij is zeer deemoedig en zal op een ezelsveulen Jeruzalem binnenrijden, niet op een paard. De goedheid is eenvoudig, eenvoud. En de poëtische ziel van Timmermans is fier. Hij woonde trouwens in Leer. En hier is hij aan het woord. De goedheid blinkt door alle schone dingen. De dichter voelt met zijn kinderhart zuiver aan en verwoordt wat ware goedheid is. Een deur naar de hemel, een deur naar de waarheid. De weg langs waar waarheid zich te kennen geeft. Goedheid openbaart schoonheid. Goedheid openbaart waarheid. De goedheid blinkt door alle schone dingen. En dat is om te zingen. En dan doet hij een beetje zoals de pedagoog Jezus. Drie keer gebruikt hij in die eerste strofe het woordje: de goedheid is gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen, lijk de bomen. Het woordje 't is gelijk de zilveren fluit is hetzelfde wat wij bij Jezus horen, zoals. Wees barmhartig, zoals uw vader barmhartig is. Wees volmaakt, zoals uw vader barmhartig is. Of bemin elkaar, zoals ik jullie heb bemind. Of in zijn gebed, hoogpriesterlijk gebed, in Johannes hoofdstuk 17, Vader, mogen allen één zijn, zoals wij. Dus altijd durft Jezus motiveren en vergelijken zoals. Timmermans doet dat ook. De goedheid is gelijk de zilveren fluit, zoals de zilveren fluit. Gelijk de regen, lijk de bomen. Dus wat toen christelijke mensen, zij nemen het als het ware van Jezus over, ze plukken beelden uit de schepping om iets te vertellen over de ongeschapen schepper. En om de goedheid van God te bezingen, gebruikt hij beelden. De goedheid blinkt als de zilveren fluit, als de regen op de vensterruit, als de bomen die ons huis omringen. Hier hoor je iets van een stukje romantische Timmermans. De zilveren fluit, de regen op de vensterruit, fluit en vensterruit rijmen. De schone dingen en de bomen die omringen rijmen. En dat is in elke strofe hier, de eerste en de vierde regel rijmen, de tweede en de derde regel rijmen. Zingen, springen, geluid loopt uit. Pijn, zijn, bepedeld, verterend. Dat is de dichter die spelenderwijze het woord laat klinken. Wanneer hij spreekt over de bomen die ons huis omringen, dan spreekt Timmermans van een geborgenheid. Een gelovige dichter voelt de goedheid van God in de bomen die het huis omringen, die als het ware een grens trekken om ons te beschermen. Het is één grote volzin, zoals elke strofe in dit gedicht. Gods goedheid blinkt door alle schone dingen. Dit is een gave Gods. Schoonheid is de bruiloft van waarheid en goedheid. Schoonheid is tegelijk stilte. Stilte waarin de goedheid aan het spreken is. En onze ziel, die schoon en zuiver is, kan de goedheid proeven als iets dat komt uit het hart van God. Ware goedheid is goddelijk. Als onze ziel een liefdevrucht is, geboren uit Gods goedheid, gerijpt uit Gods goedheid, dan worden wij schone mensen. En waar de schoonheid ons bezielt, zal de duivel ons achter op de hielen zitten, omdat hij het goede wil kapotbreken. Hij wil het naar beneden halen. Hij is afgunstig van de gunst die God ons geeft. De duivel misgunt en maakt het goede slecht. En daardoor lijden wij smartelijk. Maar ten diepste blijven wij geworteld in de goedheid die eigen is aan God zelf. Niemand is goed dan God alleen, zegt Jezus. En dan moeten we stil worden. Zowel waarheid, goedheid als schoonheid zijn tezamen de sleutel tot de eeuwigheid. Dus ik zou zeggen, die drie deugden, goedheid, waarheid, schoonheid, zijn als de Vader, de Zoon en de Geest. Die horen bij elkaar, die zijn onafscheidelijk verbonden. Schoonheid in de tijd is eeuwigheid. Beetje zoals vogelen die zingen in de morgen. En dan moeten we niet vragen hoe laat het is. Want de schoonheid van de ochtendvogelen, van de ochtendzang, is God die zegt, ik ben de vruchten, voor alle vruchten uit mijn oneindigheid overgekomen. En ik ben die ben. God openbaart zich in de regen op de vensterruit en in de bomen die ons huis omringen. Timmermans is eigenlijk een door en door gelovige man die proeft wat komt uit Gods hart en die dat hart laat spreken. Heeft hij eerst met de ogen bewonderd wat rondom hem beweegt, nu laat hij de oren spreken. In de tweede strofe zegt hij, of schrijft hij, men hoort het in het geruis der blaren zingen. Dan heeft het brons of zilveren geluid. Dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. De dichter heeft niet alleen ogen om te bewonderen, maar ook open oren om de klanken op te vangen van brons of zilveren geluid. Dan weent het, de blaren zingen, de wind die door de blaren ruist, brengt geruis. En dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. Je ziet het gebeuren. Het goede sap loopt door, vanuit de wortels, door de stam, naar de takken en de twijgen en de bloesems en de vruchten. Het sap stroomt, er is beweging. En hij vergelijkt dat stromend sap, dat in de winter reeds in de stam en de takken stromend is, hij vergelijkt het met beken die van hoge rotsen springen. God werkt in stilte. Wij zien het sap niet van de bomen, maar het sap stroomt en het loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. Dat is Gods goedheid. Wanneer wij in deze herfsttijd vruchten proeven, appels, peren of eventueel nog wat perziken of vruchten die gerijpt zijn aan de boom, dan vinden wij die vruchten doodgewoon. Maar ze zijn de smakelijke vrucht van al het sap dat vanuit de wortels door de stam en de takken en de twijgen tot in de vrucht zijn samengestroomd. En waarom aan de ene boom een peer en aan de andere boom een appel of een pruim of een perzik of een kiwi of een banaan of een appelsien of een pompelmoes? Wie ziet het sap stromen? Niemand. Maar God de Schepper heeft de aarde en de bomen zo geschapen dat wij voedsel vinden. De derde strofe verhaalt Timmermans verder vanuit zijn hart dat een diepe hunker kent, de diepe hunker van elke mens om eens en voor altijd gelukkig te zijn. En nu, gebroken met de smart en pijn, rover weg uit deze wereld. Ik wil ook eens gelukkig zijn. De dichter is niet bespaard van leed en droefheid. Hij ervaart gebrokenheid met smart en pijn. En dat brengt hem zo ver dat hij weg zou willen zijn uit deze wereld. Het doet mij denken aan hoogbejaarde mensen die maanden of jaren op een kamertje verblijven in een woonzorgcentrum en die zeggen: God mag mij komen halen. Ik heb lang genoeg geleefd. Hij moet niet langer wachten. Ik wil weg uit deze wereld. Niemand blijft op deze aarde. En ook Timmermans voelt de smart en de pijn om weg te zijn uit deze wereld. En hij verraadt dan de reële honger die elke mens kent. Ik wil ook eens gelukkig zijn, zonder smart, zonder pijn. Het is het verlangen dat God zelf in ons heeft gelegd om ons leven te verlengen bij Hem, die ons een volkomen vreugde kan schenken. Dan komt, de laatste strofe, dan komt de smart die mij met dons beperelt. Dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn, waar Gods vlam mij met haar een glans verteert. Hier hoort ge de gelovige man die knielt voor het rijk en gouden schrijn. Wat kan dat anders zijn dan het hele wezen van God zelf? En hij benadert dat, of hij gaat dan meer in detail, het gouden schrijn waar Gods vlam mij met haar een glans verteert. Het gaat over de vlammende geest die met glans ons helemaal verteert. Wanneer een Vlaming spreekt over Gods vlam, dan zouden we wel eens een schrijffoutje kunnen schrijven en spreken van Vlamingen wordt Vlammingen, wordt als de heiligen die met de vlam van Gods vurige geest in hun hart de goede strijd gestreden hebben. Ik kniel voor het rijk en gouden schrijn waar Gods vlam mij met haar een glans verteerde. Wat prachtig is, vind ik, in deze strofe, dat Timmermans als sterke, kloeke man zegt: ik kniel. Met andere woorden, ik maak me klein voor iemand die mateloos hoger is dan ik. Ik kniel voor het rijk en gouden schrijn waar Gods vlam mij verteert met haar een glans. Dit komt recht uit zijn kinderhart. Hij weet dat God zich klein heeft gemaakt om onder ons te komen wonen en om zijn goedheid aan ons te tonen. Maar hij kan als dichter ook zeer klein worden, knielen om het gouden schrijn waarin Gods vlam met glans ons kan verteren. Het hele gedicht herneem ik nog eventjes voor u om over die goedheid van God de Lierse dichter te laten horen. De goedheid blinkt door alle schone dingen en 'tis gelijk de zilveren fluit, gelijk de regen op de vensterruit en gelijk de bomen die ons huis omringen. Men hoort het in het geruis der blaren zingen. Dan heeft het brons of zilveren geluid, dan weent het en het goede sap loopt uit, lijk beken die van hoge rotsen springen. En nu, gebroken met de smart en pijn, er overweg uit deze wereld. Ik wil ook eens gelukkig zijn. Dan komt de smart die mij met dons beperelt, dan kniel ik voor het rijk en gouden schrijn, waar Gods vlam mij met haar glans verteert. Tweede gedicht voor dit uurtje religieuze poëzie vinden we in de verzamelde dichtwerken Adagio, bladzijde 90 en 91. Het is volop herfst en in de herfst wordt de dichter zijn ziel bespeeld door de beelden uit de natuur. Timmermans botst op de grenzen tussen de seizoenen, de grenzen tussen de dag en de nacht, de grens tussen het leven op aarde en de leven in de hemel. Voortdurend, bijna elke avond en elke dageraad, bewandelen wij de grens van de ene dag naar de andere. Onze dagen, weken, maanden, jaren zijn ingedeeld in bepaalde tijdstippen, maar elke 24 uur bewandelen wij de grens tussen de avond en de nacht, tussen de nacht en de dag. Timmermans brengt dit tot ons in het gedicht Herfst, dat hij dan ook nog eens verder uitwerkt in de herfststilte. Het gedicht wordt waarschijnlijk beschreven in de jaren, of geschreven in de jaren 1935. Op dat ogenblik is Timmermans bijna 50 jaar. Een flinke, volwassen man die van wanten weet. Herfst. De avond komt beneden, de avond komt op het land, de klokken bromt gebeden, een moeder vouwt haar hand. De jagers hoornen galmen, dat is, het hert is dood. De maan stijgt uit de walmen, de maan is veel te groot. Mijn God, hoe duister is uw oneindigheid. Ik luister of gij mijn hart nog zijt. Mooi hoe Timmermans biddend eindigt. Hij wordt stil, hij hoort de avondklokken luiden en dat nodigt hem werkelijk uit om eventjes zijn hart tot God te verheffen. Maar eerst beschrijft hij op welke wijze het duister valt. De avond komt beneden, de avond komt op het land. Het is alsof dat de avondschemering vanuit de hoge hemel afdaalt om de aarde te bedekken als onder een dekentje. Die avond komt beneden en de avond komt op het land. De avond wordt hier gepersonifieerd. Hij vergelijkt de avond met een mens die van boven naar beneden komt en de avond komt op het land. Heel de avondschemering overdekt niet alleen de huizen, maar ook de hoogste appartementsgebouwen, de hoogste torens en ook het hele land. Bossen, landerijen, korenvelden, tarwevelden, maïsvelden, alles wordt bedekt door de avond. En tegelijk, terwijl de avond neerdaalt over de kosmos, schrijft hij: de klokken bromt gebeden. Dat zal wellicht verwijzen naar de klokken uit de kerktoren die rond 7 of 8 uur 's avonds het Angelus laten luiden. De klokken bromt gebeden. Gebeden brommen, dat heb ik nog nergens gelezen. Maar hier durft de dichterlijke vrijheid zich openbaren. De klokken bromt gebeden. Ik heb klokken nooit horen brommen, maar Timmermans durft dat zo schrijven. De klokken bromt gebeden. Dus een klok kan bidden. En dat is zeer mooi gezien van hem, want een klok is meestal helemaal rond en binnenin de klokkenwanden hangt de klepel. En de tijd waarop de klepel tegen de klok slaat is korter dan de weergalming van de klokkenwanden. En als hij schrijft, de klokken bromt gebeden, dan zegt hij eigenlijk, de echo die uitgaat van klokken, dat is een echo die zoveel is als een gebed van de klokken tot de levende God die zijn maan en sterren laat opgaan na de zonsondergang. En wat doet dan de mens? Een moeder vouwt haar hand. Het doet me spontaan denken aan de kindertijd, waar oma's of opa's met de kroost rond de Leuvense kachel gingen zitten om dan de rozenkrans te bidden. En men liet dan de rozenkrans bolletje na bolletje door de handen glijden om tot Maria te bidden. De handen vouwen is een gebaar van bidden en stil worden. Tweede korte strofe, de jagershoornen galmen, dat is, het hert is dood. De maan stijgt uit de walmen, de maan is veel te groot. Wanneer jagers mogen jagen, zij moeten een beetje gehoorzamen aan de wetten van de jacht en alleen maar op jacht gaan in een bepaalde periode. Wanneer in de Ardennen bijvoorbeeld, en ik denk dan bijvoorbeeld aan de streek waar de heilige Hubertus heeft gewoond en in een hert een kruis zag tussen het gewei, dat blijft de patroon van de jagers. En komende maand, op 3 november, vieren we het feest van de heilige Hubertus en in die maand zullen we ook rond zijn naam een bepaald gedicht belichten. De jagershoornen galmen, dat is, het hert is dood. Duidelijk dat ook 100 jaar geleden jagers lieten horen wanneer zij een hert of een ander stuk wild hadden kunnen doden. Dat was een signaal van, wij hebben een buit gevangen. En dan, de maan stijgt uit de walmen, de maan is veel te groot. Het woordje te groot rijmt met dood. Waarom is de maan veel te groot op dat ogenblik? Omdat een volle maan en sterren bovenal kans geven om de jagers ook in de nacht het wild te zien. En de maan haalt het wild naar buiten. Maar de maan is veel te groot en de maan stijgt uit de walmen. Walmen is zo'n soort vettige damp of rook die toch overwonnen worden door de maan. Het licht van de maan is sterker dan de mist, sterker dan de walmen. En dit gebeuren doet Timmermans bidden, mijn God, mijn God. Met die uitroeping lijkt hij een beetje op Thomas, die na twijfel en na onzekerheid durf zeggen, ik moet eerst mijn vingers in de wonden kunnen leggen, alvorens ik zal geloven dat Christus verrezen is. Mijn God, mijn God. Dit is de kortste geloofsbelijdenis die ooit in de kerk uitgesproken is. Thomas naar de verrezen Heer Jezus. En die woorden van Thomas neemt Timmermans hier over. Mijn God, mijn God. Hoe duister is uw oneindigheid. Ik luister of gin mijn hart nog zijt. Het is herfstavond en Timmermans is stil geworden, vol bescheidenheid, vol eenvoud, zonder enige pretentie. Hij heeft heel de dag zijn best gedaan, maar nu wordt hij stil, doodstil, en in die stilte luistert hij. Want de oneindigheid waarmee de kosmos omringd wordt, is duister. Maar terwijl die ontzagwekkende God het duister als een kleed rondom de aardbol heeft gelegd, luistert Timmermans of die grote, ingrijpende God in zijn hart nog is. Dit is puur gebed. Mijn God, mijn God, hoe duister is uw oneindigheid. Ik luister of gij mijn hart nog zijt. We botsen hier op de grens tussen God die soms heel ver af lijkt en tegelijk dichtbij. Onze God is een mysterievolle God. Hij overstijgt ons en toch is hij zo stil inwezig, aanwezig en met ieder van ons bezig. Alleen dienen wij te luisteren. Zijt gij nog in mijn binnenste aanwezig? Zijt gij met mij bezig en ben ik nog bewust van uw nabijheid? Het is bijna een schoon, zuiver gewetensonderzoek. Heeft dat die tekst die ik nu gecommentarieerd heb, is iets langer uitgeschreven het jaar nadien. En dan maakt hij daar de titel Herfststilte van. En dat klinkt als volgt. De avond komt beneden, het licht schuift van het land. Een klok roept om gebeden, door derfst van goud omrand. Staalstille vijvers walmen en verre horens galmen. Het edel hert is dood. Nu naart de stilte groot en bloot, zoals een slang in het duister een kamer binnenglijdt. Mijn God, ik luister of gij mijn hart nog zijt. En langzaam trekt haar masker aan op de horizon, de rode maan. En eenzelfde gebed dat onder de herfststilte staat, is gelijkaardig, maar kleurt iets meer familiaal en nog concreter in het dagelijks leven, wat de avond meebrengt. Dit gedicht en gebed is pas 8 jaar later geschreven in 1944, dus eigenlijk nog in de oorlogsperiode. D'avondklok bromt haar gebeden, God komt zegenend naar beneden, zegenend hij langs dutten schrijdt, waar men boterhammen snijdt. Kopergroene vijvers walmen, verre jagershoornen galmen. Tedel damhert is gedood, en de stilte, veel te bloot, trekt beschaamd een masker aan. Dopgeblazen, matte maan. Stijgend wordt zijn zilveren licht, lijk een lamp op ons gericht. Heer, blijf voor ons deur wat beiden, wil ons hart en handen wijden. Laat ons in uw liefde staan, lijk ons huis in het licht der maan. Prachtig avondgebed. De auteur belicht eerst en vooral dat wat in de natuur gebeurt. En dan zegt hij duidelijk, God komt zegenend naar beneden. En hij schrijdt langs dutten, langs de woningen waar men boterhammen snijdt. Prachtig. Dat wijst naar de tijd dat er nog geen machines waren om brood te snijden. Men snijdt de boterhammen nadat men het brood op de onderwand gezegend heeft. En dan bidt hij Op het ogenblik dat de maan stijgt tot een zilveren licht, lijkt een lamp op ons gericht. Zo mooi geschetst, dan bidt hij met vier lijntjes tot God die een en al liefde is. Heer, blijf voor ons deur wat beiden, wil ons hart en handen wijden. Laat ons in uw liefde staan, lijk ons huis in het licht der maan. Gij die nu luistert, of ge nu eenzaam zijt, dood alleen, misschien niet bemind door de andere huisgenoten, of amper een woordje hebt gehoord van een andere mens vandaag, gij moogt met Timmermans bidden, Heer, blijf voor ons deur wat beiden. Beiden is hier, blijf ons voor ons deur wat staan. Wij verlangen, wij hunkeren naar uw aanwezigheid. Blijf hier een beetje vertoeven, blijf hier een beetje staan, want waar gij zijt, is het goed, en wat gij doet, is deugddoend en zaligmakend. Heer, blijf voor ons deur wat beiden. Wil ons hart en handen wijden. Laat ons in uw liefde staan. Lijk ons huis in het licht der maan. Het is alsof dat wij door de liefhebbende, menslievende God als het ware een bad, een liefdebad krijgen. Sommige mensen nemen in de zomer een zonnebad, gaan zonnebaden, moeten zich soms beschermen met zonnecrème, maar wij moeten ons niet beschermen tegen de liefde van God, want die doet niets of niemand kwaad. Laat ons in uw liefde staan. Wij kunnen als het ware, lijkt dat visjes in het water zwemmen en dartelen en blij zijn dat ze in het water bewegen, wij mogen zo in de liefde van God staan, zoals het huis in het licht der maan. Timmermans, je krijgt hier 11/10 om zo voor ons te dichten en te bidden. Wij zijn blij en fier dat we zo een gelovige dichter hebben in ons land. Ik herneem het eerste gedicht, Herfst. De avond komt beneden, de avond komt op het land. De klokken bromt gebeten, een moeder vouwt haar hand. De jagers hoornen galmen, dat is, het hert is dood. De maan stijgt uit de walmen, de maan is veel te groot. Mijn God, hoe duister is uw oneindigheid. Ik luister of ge in mijn hart nog zijt. Thank you. De derde tekst die we in dit uurtje religieuze poëzie kiezen, brengt ons thuis in het Oude Testament, maar tegelijkertijd in het Nieuwe Testament en in de toekomst van ons eigen leven. De tekst is iets langer dan de gewone gedichten, maar je zal onmiddellijk begrijpen waarom. Luistert. Wie mee wil volgen, kan de tekst vinden in het boekje Adagio, bladzijde 159, en draagt als titel Het Belofte Land. Hoe loopt de weg door de woestijn naar uw beloofde landen? Er is veel dorst, er is veel pijn, maar weinig troost voorhanden. Wij kwamen in het begin der wegen de kloeke druivendragers tegen en vroegen toen reeds, is het nog ver? Zij wezen met kort duimgebaar alsof het nog een boogscheut waar naar de avondster. En het land werd niet gevonden, maar het heimwee blijft, spijt, twijfel, nood en ijdelheid en zonde. Begint het soms in taanschijn van den dood? Men zegt, wie God wil zien, moet sterven. Of loopt de weg doorheen de grot van onze ziel, waarin gij waakt, mijn God? Dan valt de schone hoop in scherven, want dan begint de weg van Herre. Dan was het nooit zo na, mijn God, maar ach, ook nooit zo ver. Wij kennen allemaal het verhaal waar het Oud-Testamentische volk moet vluchten vanuit de slavernij naar de vrijheid. En op Mozes' bevel gaan enkele vooraanstaande mannen uit elke stam vanuit de woestijn vooruit naar Kanaan, het land van de belofte, om daar als verkenners te kijken of het wel een hoopvolle streek is de moeite waard om naartoe te trekken. En het was juist de druiventijd. De spionnen, of de verkenners, drongen tot in het dal en er staat letterlijk in het boek Numeri, ze sneden daar een wijnrank af met één druiventros die zij met twee man aan een stok moesten dragen. En vandaar dat de zes eerste regels geïnspireerd zijn voor Timmermans gedicht. Hoe loopt de weg door de woestijn naar uw beloofde landen? Er is veel dorst, er is veel pijn, maar weinig troost voorhanden. Wij kwamen in het begin der wegen de kloeke druivendragers tegen en vroegen toen reeds, is het nog ver? Je kent dat beeld waar twee mannen aan een sterke stok een reuzengrote druiventros dragen. Dat wijst op een overvloed, dat wijst op vruchtbaarheid, dat wijst op een zalige toekomst voor mensen die jarenlang door de woestijn trekken. En in de woestijn kan het niets anders of er zijn uren van schroeiende hitte en grote, gevige, onlesbare dorst. De tocht door een dor woestijnland is symbool voor het eentonige, uitzichtloze bestaan dat veel mensen vandaag meemaken. Ik denk aan mensen in oorlogsgebieden, maar ook aan onze mensen die werken, 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 als werkpaarden waar men altijd maar zegt ju, 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 en zelfs geen tijd hebben om te herademen of om even na te denken, laat staan God te ontmoeten in de stilte van de ziel en die levende God te danken. Mensen hongeren en dorsten naar een groot geluk. Maar ze blijven doof en blind voor God die mensen zendt om levend water, stromend water te geven en de diepste dorst van hun ziel te lessen. De kloeke druivendragers wezen met kort duimgebaar alsof het nog een boogscheut waar naar Davondster. Een duimgebaar kennen wij allemaal, dat is internationaal. Wanneer iemand de duim omhoog steekt, dan betekent het: het is goed, het valt mee, we verstaan elkaar, we zijn akkoord, oké, vooruit. De druivendragers tonen met een kort duimgebaar alsof het beloofde land nog een boogscheut waar naar Davondster. Avondster is de naam voor de planeet Venus, die kort na zonsondergang in het westelijk deel van de hemel te zien is. Maar voor ons is het niet de weg naar de planeet Venus, maar naar God die licht is, eeuwig licht, vriendelijk licht. Timmermans schrijft: en het land van de belofte, werd niet gevonden. Maar het heimwee blijft, spijt, twijfel, nood en ijdelheid en zonde. In één zin drukt de dichter uit: het lot van alle dolende mensen, twijfelende mensen, uitzichtloze vluchtelingen, dit is hyperactueel, het heimwee blijft. De mensen hunkeren, verlangen, smeken om licht, om een dageraad, om vruchtbaarheid, om voedsel, om begrip, om veiligheid, om vrede. Het heimwee blijft, spijt, twijfel, nood en ijdelheid en zonde. Begint het soms in het aanschijn van de dood? Men zegt: wie God wil zien, moet sterven. Of loopt de weg doorheen de grot van onze ziel, waarin gij waakt, mijn God? Als ons sterven naderbij komt, dan wordt de mens ook stil, in de hoop de hemel te erven. Dan wordt de mens uitgenodigd om na te denken over zijn voorbije leven. Wat heb ik met mijn jaren, met mijn leven aangevangen? Heb ik een leven geleefd in dienst van God en de mensen? Of heb ik alleen maar geprofiteerd en mijn eigen ik centraal gesteld? Willen we klaar zijn om te sterven en de hemel te erven, dan dienen we dringend een kruis te maken over ons eigen ik. En dat zegt Timmermans hier: wie God wil zien, moet sterven. Sterven is een kruis maken over ons ego, over ons egoïsme, om een echo te worden van God. Alle heiligen die gestorven zijn aan zichzelf, die een kruis gemaakt hebben over een ikje, we zijn een echo geworden van Gods wezen. En dan schrijft Timmermans biddend: of loopt de weg doorheen de grot van onze ziel, waarin gij waakt, mijn God. Timmermans ziet heel mooi hoe onze ziel de woning is waarin God woont en waakt en ons wakker maakt om zijn aanwezigheid te bespeuren. Dan valt de schone hoop in scherven, want dan begint de weg van her. Vereenzaamd, ontgoocheld en vermoeid, vraagt de ziel in nood: is het nog ver? Komt er in dit vergankelijk bestaan nooit een toekomst in het verschiet? Mogen we hopen op een lichtende toekomst met een grote T? Of is het met de dood amen en uit? Komt er een overkant of niet? Wanneer zullen we God zien? Wanneer zullen wij God ervaren? Wanneer we wedervaren en ten hemel varen? Dan was het nooit zo na, mijn God. Maar ach, ook nooit zo ver. Is God te vinden tijdens ons aardse leven? En dan nog wel in onze ziel, in ons binnenste, in dat onzichtbare. Ons lichaam kan sterven zoals een gebouw dat een ruïne wordt en vervalt tot niets. Maar de mens die daarin geleefd heeft, die ziel, blijft onsterfelijk. En daarin is God ons nabij. Dat is onze zielenzaligheid. Iedere zalige mens maakt zalige momenten mee waarop je voelt dat God tot ons nadert en voor ons de weg is, de waarheid en het leven. En de mens die dat smaakt, is een grote mens, omdat hij kan knielen voor de Allerhoogste. Waar leven geleefd wordt, daar ontstaan zielsgelukkige, stralende, glunderende vrienden van de verrezen Heer Jezus. Het is voor wie Christus gevonden heeft, wie in Christus God ontdekt, wie blootweg Jezus kent als de vriend der vrienden, voor die mens is het alle dagen Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerheiligen. Wie God gevonden heeft, is bij de Pinken. En wat Timmermans ons hier geeft, komt recht uit het hart van God, die mens geworden is, opdat wij goddelijk zouden leven. God heeft de hemel verlaten om voor ons de weg en de poorten naar de hemel te openen. Zalig zijn wij die in onze eigen moedertaal Timmermans aan het woord kunnen horen. Ik eindig met het herhalen of het herlezen van dit unieke tekstje. Hoe loopt de weg door de woestijn naar uw beloofde landen? Er is veel dorst, er is veel pijn, maar weinig troost voorhanden. Wij kwamen in het begin der wegen de kloeke druivendragers tegen en vroegen toen reeds, is het nog verre? Zij wezen met een kort duimgebaar, alsof het nog een boogscheut waar, naar de avondster. En het land werd niet gevonden. Maar het heimwee blijft, spijt, twijfel, nood en ijdelheid en zonde. Begint het soms in het aanschijn van de dood? Men zegt, wie God wil zien, moet sterven. Of loopt de weg doorheen de grot van onze ziel, waarin gij waakt, mijn God? Dan valt de schone hoop in scherven, want dan begint de weg van hel. Dan was het nooit zo na, mijn God, maar ach, ook nooit zo ver.